Welcome back, I deserve it, yeah.
Welkom weer, dames en heren, bij het AI Tussenuurtje. Jouw wekelijkse update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom.
En Marcel.
Twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. Normaal zijn wij altijd heel erg positief, maar vandaag gaan we het in het hoofdthema hebben over wat kan AI eigenlijk niet?
Ja, mag ik een leuke grap hierover met je delen?
Nou, graag.
Er wordt echt lachen.
Oké, okay, ben benieuwd.
Let op, het gaat over wat kan AI niet en wat denken mensen dat AI niet kan. Dat is ons hoofdthema. Komt ie, hè? AI kan essays schrijven en bronnen verzinnen. Wij denken intussen dat het of Skynet is of niet eens de printer vindt.
Chirp, chirp. wat is dit, Mars? Normaal ben jij iets grappiger.
Nou, dankjewel. Ik geef de luisteraars even de kans om rustig uit te lachen. Daarna weer aan te haken. Ik heb ChatGPT 5 met thinking mode aangezet en gewoon die vraag gesteld. Dit is ons hoofdonderwerp. Maak hier de allerbeste grap die je kan bedenken over.
Ja. Dit kreeg je hem.
Dit is hem.
Wauw. Nou, dat kan hij dus niet.
Maar in all fairness, ik heb het Claude ook gevraagd.
Jouw vriendje?
Mijn vriendje. En Claude zei, AI kan uitleggen waarom een grap grappig is, behalve waarom dat het juist niet grappig maakt.
Oké. Okay.
En dat is niet bulderen, maar dat is wel leuk.
Nou, dat vind ik al een stuk beter.
Een stuk metagrapje, zeg maar.
Nou, gaan we er straks wat verder op in, oké?
Okay? Juist.
Ik wil eerst nog even mijn ergernis kwijt, want ik heb er wel weer een paar dingen meegemaakt. Marcel, wat ik in de krant las en wat... Ja, het is weer ongelooflijk.
Is het weer zover?
Vandaag in de krant, Universiteit Twente docent waarschuwt nieuwe lichtingen, studenten gebruik ChatGPT niet. Het mist creativiteit, gaan we straks even op in Marcel of dat echt zo is. En wat hij vooral zegt is dat het bloedeloze antwoorden geeft, eenheidsworst, het is kleurloos, het wordt heel gemiddeld.
Ja, terwijl die grap die maakt echt niemand, die ik net...
Dat is niet gemiddeld, hè?
Nee, toch?
Nee, precies. Maar ja, wat vind je ervan? Wat...
Ja, voor mij is het is zo zwart-wit.
Ja.
Dus ik begrijp heus dat er ook nadelen zijn aan het zomaar klakkeloos altijd ChatGPT om alles vragen. Alleen, nou, waar hadden we het straks over? Volgens mij, als je een keer op je vinger slaat met een hamer, wil niet zeggen dat je de hamer nooit meer gebruikt, zeg maar. Dus het is een rare stelling. Bovendien is het ook technisch helemaal niet waar. Het ligt aan wat je in het systeem stopt. Maar dat zullen we straks gaan zien, zeg maar.
Nee, maar even serieus, dat is toch heel duidelijk. Ja. Natuurlijk kan het een gemiddeld antwoord geven, maar als jij het anders prompt, dan kan er toch iets heel goeds uitkomen. En sterker nog, ik denk juist als je wel AI gebruikt, dan kan je er ver bovenuit komen. Als ik kijk naar mijn afstudeerders, die gebruiken AI en dat zijn de beste afstudeerders van het jaar. Hallo, dit is toch gewoon een hele domme opmerking?
Nou, volgens mij ook een prelude op het hoofdonderwerp. Want een van de thema's daar, wat kan AI niet, is creativiteit. Daar gaan we natuurlijk mee beginnen, want dat is het meest gehoorde. Dus laten we er daar dan eens even op terugkomen.
Okay. Oké, nou dan nog even een extra dom dingetje. Dit stond ook in hetzelfde krantenartikel. Er werd nog iemand anders gesproken van de Universiteit Twente. Het is niet zo dat scripties volledig zijn of worden afgeschaft op de hele universiteit. Dat hoort voorlopig nog steeds bij wetenschappelijk onderwijs. Hij zegt onder andere, scripties blijven voorlopig gewoon bestaan. AI kan teksten schrijven, maar studenten moeten nog steeds onderzoek doen, data verzamelen en analyseren.
Ja.
Ja.
Nou ja, dit is een rare zin, hè? Dus als dat echt een quote is, je moet nog steeds een scriptie blijven bestaan. Maar als ik het goed lees, hoef je hem dus niet meer zelf te schrijven. Maar je moet de onderdelen, de input moet jij geven eigenlijk met data-analyse enzovoort. Je kunt zelfs over die data-analyse discussiëren.
Ja, zeker.
Maar ik denk hartstikke goed dat studenten nog steeds onderzoek doen. Maar het medium scriptie is niet meer zo valide. Ja. Dus daar zul je toch op de een of andere manier iets anders mee moeten, lijkt me.
Ja, gelukkig merk ik nu ook wel, we zijn nu alweer dik 2 weken onderweg in ons nieuwe studiejaar. En ik hoor heel veel docenten die ik spreek, die nu wel echt doorhebben dat het veel impact heeft. Dat de toetsing niet meer goed is. Dat we er iets aan willen doen. Dat we dit serieus nemen. Dus ik hoor dat gelukkig heel veel om me heen. Maar dan lees ik weer de krant en dan denk ik, ja, dit slaat zo de plank mis. Dat is jammer.
Ja, bijzonder.
Terwijl we met z'n allen best wel goed bezig zijn. Tenminste, de mensen die ik spreek.
Heb je nog meer ergernissen of was dit het wel eens een beetje voor vandaag?
Wil je nog eentje?
Nee, spaar maar op voor de volgende keer.
Oké, doen we. Hey, ik heb ook wel een heel goed artikel gelezen. Die heb jij denk ik ook gelezen van Michiel Bakker.
Ja, in de Volkskrant.
Ja,
Ja.
En die zegt, je ziet nu al dat AI op een aantal terreinen beter presteert dan mensen. De grote vraag is of AI op alle cognitieve taken beter gaat presteren. Dat is nog niet het geval, maar ik ben ervan overtuigd dat we aan de vooravond staan van deze vorm van AI. En hij noemt dat AGI.
Ja, en wat mij opviel aan het artikel, ik zou zeggen, lees het helemaal. Hij is hoogleraar bij MIT, mm-hmm. op AI-gebied.
Ja, niet de minste.
Ook bij OpenAI gewerkt, als ik het goed heb. Dus iemand die dicht op het vuur zit. En hij zegt op een kritische vraag van de journalist, terecht kritische vraag van ja, maar er zijn toch ook mensen die zeggen, AGI, dat komt helemaal niet. En AI, dat kan eigenlijk niet zoveel of dat gaat zich niet doorontwikkelen. Mm-hmm. Zegt hij, ja, in alle eerlijkheid, in mijn directe omgeving hoor ik bijna niemand meer die daar nog aan twijfelt dat AGI komt.
Ja.
Dus hij zit dicht op het vuur. Daar zitten toch, lijkt me, niet alleen maar mensen uit hun nek te zwetsen. Daar zijn de mensen die daar daadwerkelijk aan het ontwikkelen zijn. En die zeggen eigenlijk allemaal, jongens, wakker worden. Ja, het komt eraan.
Het komt eraan. Het is de vraag wanneer het er is.
Precies.
Ja, mooi. Nou, fijn dat dit soort mensen ook in de krant komen. Want daar die vertrouw ik een stuk meer. Hey, een nieuwe functie in Google Translate. Je had meteen de app gedownload en het geprobeerd, toch?
Ik lag in bed.
Okay.
En toen zag ik, ik zat nog even op mijn telefoon te spelen, wat je niet moet doen in bed, maar dat doe ik dan toch.
Ja.
De blue screen of death, zeg maar. En toen zag ik op Twitter dat langskomen. Toen dacht ik, oh, Google Translate, ik had dat appje even gedownload, want dat gebruikte ik eigenlijk niet.
Mm-hmm.
En wat het appje doet is, het kan instantaan, in ik geloof 90 talen nu of zo staan er al op, het kan instantaan jouw tekst die jij inspreekt, zeg maar, kan het vertalen en ook uitspreken in een andere taal.
Ja.
Dus ik zat, mijn vrouw dacht, wat is hij nou aan het doen? En ik zat opeens hardop te praten tegen mijn telefoon en te testen. Ja, ik kan niet alle talen, want ik had een paar exotisch gepakt en die zaten er nog niet in. Maar de usual suspects, zeg maar de talen waar je op vakantie gaat in het algemeen.
Mm-hmm. Die wij ook leren in het onderwijs.
Ja, en wat ik niet getest heb en wat Google wel beweert, is dat het specifiek gebouwd is ook op zeg maar ruizige omgevingen. Dus dat jij ergens in een restaurant zit in Italië, je kan niet zo goed Italiaans. En dan komt de ober eraan en dan zeg je gewoon, ik wil graag dit, maar ik heb een vraag over dat aspect in het menu.
Mm-hmm.
En dan druk je op het microfoontje en dan krijg je jouw vraag in het Italiaans.
Ja.
En dan zegt die ober in het Italiaans iets terug, druk je op het microfoontje en dan krijg je het antwoord van de ober weer in het Nederlands.
Ja, zo simpel is het. En sterker nog, het is leuk dat hij in deze app zit, maar als ik iemand ga bellen, dan kan ik klikken op mijn scherm met AI-assistentie of zo. En dan is precies deze functie op de telefoon. Dus als ik iets moet reserveren in Duitsland of iets dergelijks, en die gast die spreekt Duits tegen mij, en dan hoor ik het gewoon in het Nederlands. Het duurt wel een paar seconden extra. Je krijgt overigens ook, dat gaat veel sneller, dat je het soort van ondertiteld wordt. Dus het wordt getranscribeerd. Ja. Dat gaat heel snel. En de spraak komt nu na dat diegene is uitgepraat. Maar ze zijn natuurlijk heel erg mee bezig om dat met een paar milliseconden vertraging dat dan al te krijgen.
Ja, ja. Als die Italiaanse ober komt, dan ga ik hem niet bellen. Dan spreek ik gewoon live naar de man. Maar ik snap, het idee is natuurlijk helder. Je hebt straks een oortje in en je hoort gewoon rechtstreeks wat iemand zegt in jouw taal. De Universal Translator voor de Star Trekkies.
Ja. We hebben het vorig jaar natuurlijk een keer als hoofdthema besproken. Maar ik denk, Marcel, dat we zijn nu een heel jaar verder. Volgens mij hadden we dat toen ook begin van het jaar gedaan. We hebben nu veel meer bewijs dat dit allemaal al werkt en waar het heen gaat. Ik denk dat het nog een keertje verder moet gaan uitpluizen.
Taalonderwijs heb je het specifiek over, denk ik.
Ja, zeker.
Ja.
Er liggen ook veel kansen overigens. Heel gaaf. Maar
Wordt vervolgd.
Even wat rapid fire, wat snelle dingen.
Roddeltje. Vorige week hadden we Nano Banana. Ja. En Nano Banana was een model wat eigenlijk al een tijdje in de roddel zat en toen in één keer uitkwam.
Mm-hmm.
Maar zo nu en dan zie je, dat is een vreemd fenomeen. Ik zie dat dan op Twitter, jij kijkt dan op Reddit, zeg maar. De twee vuilnisbakken van de roddel, zeg maar.
Ja.
Daar krijg je opeens van allerlei hoeken krijg je signalen dat er iets aan de hand is in zo'n lab.
Mm-hmm.
En in dit geval bij OpenAI, de maker van ChatGPT. Daar kwamen alle medewerkers zo'n beetje die op Twitter zitten, kwamen opeens met hele cryptische omschrijvingen dat ze feeling the AGI.
Met AGI was het allemaal.
En
ja, dat was...
We gaan er niet dieper op in, want wij waren er helemaal niet bij. Het is een roddeltje, doen we normaal ook niet, maar de algemene mening van de mensen daaromheen is, er is daar weer een fundamentele doorbraak
iets
geweest.
Iets heel groots.
Ja. Er komt weer iets aan. En eigenlijk de laatste keer dat ze dit deden was vlak voordat model O1 toen, dat paradigma was bedacht. Dus ja,
dat
los van of dit waar is of niet, die trein die rijdt mensen.
Ja, dat gaat nog veel beter worden. Eentje die we al wel meteen kunnen gebruiken, ook van OpenAI, is dat de real-time voice. Kan je nu via de API, niet heel interessant voor nu, want dat is iets wat iets moeilijker toegankelijk is, maar dat weer verbeterd is. En daar hebben ze wat demonstraties voor gegeven. En nou, de demonstratie die ze natuurlijk gaven, wat je heel vaak ziet, is dat je zo'n iemand van zo'n callcenter vervangt.
Customer support.
Ja, en dat werkte heel erg goed in die demonstratie. Ja. Dat is gewoon weer verbeterd. Nou, kleine rapid fire. Heb je nog meer?
Nou, we hebben het vorige keer aangekondigd. We gaan eventjes voor de verkiezingen nog een keer de diepte in over hoe staan onze partijen waar wij op kunnen kiezen in AI. Mm-hmm. En wat weten ze er eigenlijk van en wat melden ze daarover? Nou, de huidige minister van Economische Zaken die had op LinkedIn een post dat hij een gesprek was aangegaan met een aantal AI-ondernemers en experts in Nederland. Hij was ons vergeten, dat is bizar natuurlijk, maar goed.
Hij zal wel denken dat wij te druk zijn. En we zijn ook druk, dus.
Dat zal het zijn. Ja. Dus ja, jouw conclusie was dan, hij is te druk en zal wel naar ons geluisterd hebben. Maar daar zit wel, zijn post was best wel helder. Ja. Er komt iets aan, als wij nu niks doen als Nederland, dan worden wij een AI-kolonie, noemde die. Hè? Wij worden gewoon gekoloniseerd door Amerika, dat is natuurlijk wat je hoort. Ja, een antwoord kan zijn, dan moeten wij dus zelf gas geven.
Hm. Klinkt goed.
Ja.
Hey, nog op onderzoeksgebied heb ik nog weer iets gezien van AI versus mensen op het gebied van geneeskunde. En eerder, volgens mij hebben we dat ook wel eens gezegd bij de nieuwtjes, zaten we al op eenzelfde niveau ongeveer. Dus toen GPT-4 of een van die O3 modellen of zo, O1, was ongeveer even goed als de experts. En nu hebben we natuurlijk GPT-5 en die is 25-30% beter dan human experts.
Experts.
Ja.
Ja.
En nou, volgens mij is dat gewoon al vaak gezegd. Dus iemand bij dat onderzoek zei ook van, I sound like a broken record, but AI models are better than most doctors.
En dat betekent dat ons advies is, niet meer naar de huisarts gaan als er iets is.
Gewoon vragen aan Annie. Dit is natuurlijk een grap, maar wel nog even serieus. Wat er meerdere keren al is gevonden, als AI en een dokter samen gaan werken, dan wordt het resultaat slechter dan alleen dat van het AI. Dus dokters die verpesten de kwaliteit.
Ja, nou, waar ik denk ik de winst zit, ik zoek wel even naar een pragmatische synergie, want het was inderdaad een grapje. Moet ik nog 6 keer zeggen, anders dan word ik gesjoerd. Ik ga vooral naar je huisarts. Maar ik denk dat het een heel goed idee is om alvast, en zeker ook nadat je een gesprek hebt gehad over iets wat misgaat bij je lichaam, om dat wel met ChatGPT te delen. Zet privacy even aan, zeg ik er meteen even bij. Want het zijn natuurlijk persoonlijke gegevens. Doe het even in ieder geval privé gevoelig. Maar neem die input mee, want het verrijkt gewoon de context die je geeft ook aan zo'n huisarts.
Zou kunnen.
Slimme tip, toch?
Ja. Hey, laatste rapid fire is, we zien steeds meer dingen om ons heen rondom AI gebruiken voor nakijken. Iets waar ik heel blij van word, want AI kan misschien wel beter nakijken en ik vind het ook niet leuk. Maar we gaan daar volgende week wat verder op in. Ik denk hoofdthema zelfs, zodat we het echt even goed kunnen uitpluizen.
Het beoordelen door AI.
Ja.
Hey, daar staat nog één woord, dat wilde jij graag nog een keertje zeggen, toch?
Nana banana.
Oké. Okay.
Ik heb er uren mee zitten spelen, Marcel, afgelopen week. Ik vond het is zo vet en gaaf. En van tevoren zeiden ze de mensen die het al eerder hadden kunnen gebruiken, van ja, dit is wel een serieuze concurrent van Photoshop. Nou, ja. Ik geloofde dat niet helemaal. Maar het is zeker niet dat het nu al helemaal Photoshop vervangt, maar het was zo gaaf en zo leuk. En als je het hebt over humor en dingen, ik heb allemaal gave dingen voor mijn vrienden rondom mijn hond gemaakt en zo. En ik heb volgens mij zoveel mensen laten lachen afgelopen week. Ja, ik heb er gewoon uren mee gespeeld. Het was heerlijk.
Oké. Okay. Ja, ik zei tegen jou dat ik juist even tegen een grens aanliep van dat ding.
Ja, je had even...
Liet het je straks ook zien, hè? Ja. Mijn kacheltje kwam niet goed te staan in mijn overkappentje. Dus nu weet ik nog steeds niet of het het juiste modelletje heb gekozen.
Ja.
Maar helder is, die technologie die is heel krachtig. En even nano banana, het woordje is leuk, maar het gaat over het image model van Gemini. Gratis in de Gemini app voor iedereen te gebruiken.
Is die gratis in de app zelfs te gebruiken? Ook dacht alleen in AI Studio, maar ook in de app?
In de app ook.
Oh, wauw.
Ja. Voor zolang het duurt, maar ze hebben dat nog opgezet.
Precies. Hey, ik wil nog heel even kort, voordat we richting hoofdthema gaan, het hebben over de limieten van de gratis ChatGPT, want daar hoor ik veel vragen over. En dat is namelijk nu ook nieuw sinds de zomer. Veel mensen gebruiken ChatGPT. Als je een gratis variant hebt van ChatGPT, dan mag jij 1 thinking prompt geven van GPT-5 per dag.
De grap van de dag kun je maken.
Ja, precies. En als je het betaald hebt, kan je natuurlijk heet die thinking. Dat is ook wat wij vaak gebruiken, want dat is een stuk krachtiger. Maar per dag heb je dus als gratis gebruiker 1 thinking prompt. Je hebt dan 10 normale prompts van GPT-5 per 5 uur. Mm-hmm. Per 5 uur is die dus. Dus dan komt er. Als je dan door wil gaan, dan gaat hij naar GPT-5 mini. Behalve in GPT's, de gepersonaliseerde chatbots. Ik hoop dat mensen mij nog kunnen volgen.
Als je naar onze AI voor leerlingen gaat en je gaat met onze biologie chatbot praten, als een leerling die een gratis account heeft, dan kun je dus, wat zeg jij nou, je kunt 10 prompts geven. Mm-hmm. Dat is iets meer, of echt wel meer dan voorheen, denk ik. Mm-hmm. En modellen sterker.
Ja. Ja,
maar dan houdt het gewoon op.
Ja, want die switcht dus niet naar GPT-5 mini. Ja, heel
dat
irritant.
Is wel echt jammer, hè?
Dus je kan wel gewoon in de normale ChatGPT weer door, maar niet binnen die GPT's. Dan moet je 5 uur wachten. Ja. Dat is heel vervelend.
Ja.
Ik denk, Marcel, dat ze dat ook nog gaan veranderen, want dat slaat natuurlijk nergens op.
Nou ja, weet je wat het is? Het kost natuurlijk gewoon meer computerkracht omdat zo'n GPT nog een hele prompt ertussen heeft zitten.
Die kan gewoon je ook geven in de normale.
Ja, voor wat het worth.
Ja. Dan gaan we naar de best practice van de week. En die is deze week van VTech, een collega van ons bij de hand.
Ja, top hè?
Oh, dit is gaaf man.
Ja, ik zal even wat stukjes voorlezen uit zijn LinkedIn post, want daar hebben we het vandaan.
Ja.
Hebben VTech wel eens gesproken, maar hij moest, even kijken. Dit semester kreeg ik als docent bedrijfskunde, daar werkt hij, een nieuwe module toegewezen. Algemene economie. Opzet was bekend. De studenten die nemen de rol aan van de junior business analyst en leveren wekelijkse analyses in. En wat VTech dacht was, ja wacht even, maar die opdrachten, het lijkt mij dat ChatGPT die heel goed zou kunnen maken.
Mm-hmm.
Dus hij dacht, ik voer ze er gewoon in. Ja. Hij heeft het bij Gemini gedaan, zie ik hier. Nou, maakt niet zoveel uit. Het resultaat sprak voor zich. De AI produceerde niet zomaar een goed rapport, het was excellent. Een diepgaande, coherente analyse, foutloos geschreven en onderbouwd met meer dan 70 relevante, correct geciteerde bronnen. Iets waarvan heel veel mensen denken dat AI dat niet kan. Even een voorbode op straks.
Mooi dat hij dit al doet. Dat zou ik iedereen aanraden. Eerst je eigen toetsing is testen in AI.
Juist.
Ga door.
En wat nou het mooie was, en daarom vinden wij het een best practice, want dit is eigenlijk al goed, maar zou iedereen's reflex al moeten zijn.
Mm-hmm.
Hij dacht niet, wat moeten we nu? We gaan AI verbieden of we gaan die opdracht een klein beetje aanpassen. Nee, van AI als probleem naar AI als gegeven. Hij heeft gewoon de hele opdracht omgebouwd eigenlijk. De door AI gegenereerde analyses, zoals die van Gemini, vormen nu het startpunt van de opdracht, niet het eindproduct. Zij zegt, doe maar, gooi het er maar in en dan gaan we pas beginnen. En dan heeft hij de focus op menselijke vaardigheden. Dus de beoordeling is dan verschoven van de kwaliteit van de analyse naar de kwaliteit van de beslissingen die je op basis van de analyse als student dan maakt. En de AI is nu, of het is een AI-bestendige, ready toetsvorm geworden. Dus het proces wordt getoetst. De kritische evaluatie van de AI-output bijvoorbeeld en de toepassing in een realistische, complexe context, schrijft hij. Dus eigenlijk dingen die wij altijd roepen, die doet hij gewoon in de praktijk, meteen. En hij heeft natuurlijk ook met zijn collega's gedeeld, ook die analyse, die schrokken natuurlijk ook van. En hij denkt gewoon, niet bang zijn.
Gewoon doen.
Gewoon doen, dus echt fantastisch. Ja. Compliment.
Echt complimenten. Ja. Dit is wat we willen, dit is goed onderwijsontwerp. Hier willen we naartoe.
Ja.
Mooi. Voordat we naar het hoofdthema gaan, vind je onze podcast waardevol? Abonneer je en geef ons een like, zo help je ons namelijk groeien. Voor meer achtergronden en informatie bezoek je onze website aievoordocenten.nl.
En het stom die dat op dit tempo uitspreekt, want het leek net keer anderhalf.
Gaat snel, hè? Mooi, hè? Hey, reclame.
Luister jij graag naar het AI-tussenuurtje, dan weet je dat generatieve AI het onderwijs op zijn kop zet. Maar hoe profiteer jij daarvan in jouw klas? Op 26 november krijg je antwoorden. Dan vindt in Eindhoven het Net Echt Congres plaats. De opvolger van het succesvolle ChatGPT Onderwijscongres. Een hele dag bomvol inspiratie over AI in het onderwijs. We praten hierbij over de allernieuwste ontwikkelingen. Er is voor ieder wat wils. Je kiest uit 5 thematracks van starter tot expert of van creatieveling tot filosoof. Je ontmoet gelijkgestemden. 2000 professionals bezochten dit congres eerder al met een gemiddelde waardering van meer dan een 8. Ontmoet sprekers als AI Persoon van het Jaar, Noël Cecilia en Stephanie Meuleman van den Kieboom, Bart Meuvels, Rens van der Vorst, professor Erik Posma en natuurlijk van het AI tussenuurtje zelf, Ton Naderink. Dagvoorzitter, de auteur van het doek Het AI van Columbus, Hans Hornstra. Klinkt goed? Dat is het ook. Meld je aan voor het Net Echt Congres op 26 november via netechtcongres.nl.
Yes, en volgens mij past dit congres natuurlijk weer heel erg bij niet bang zijn, gewoon doen. Want we moeten het in de praktijk gaan toepassen.
En dan is het net echt.
Precies.
Ja, toch?
Zeker. Hey, we gaan naar het hoofdthema. Wat kan AI eigenlijk niet?
Ja, of om iets specifieker te zijn. Kijk, AI kan van alles niet, hè, maar wat denken mensen dat AI wel en niet kan?
Mm-hmm.
En ons viel op, een directe aanleiding ook zometeen, dat er eigenlijk nog steeds heel veel artikelen eigenlijk verschijnen, zeg maar, vanuit een soort, haha, zie je wel, het kan helemaal niks. En dat gaat dan op thema A. En mij valt op dat, en dat noemen ze dan, de goalpost wordt telkens verlegd. Dus het latje wordt steeds hoger gelegd. Mensen wennen heel snel wat het wel kan. Dus dan krijg je de situatie dat een jaar geleden iemand zei, haha, dat kan het niet. En dan kan het dat intussen wel. En dan krijg je, haha, maar dit kan het niet.
Ja. Ja,
en
ja,
op een gegeven
precies.
moment denk je, ja, maar kijk eens achterom. Ja. Wat we eigenlijk willen doen is dat iets gestructureerder dan, hey, daar komt een artikeltje en daar gaan we op schieten. Dus we hebben wat structuur. Dus we benoemen wat thema's waarvan wij denken dat die vaak voorkomen bij dat kan AI niet.
Mm-hmm.
En misschien missen we dingen. Laat het weten in de comments. Daar kunnen we misschien op een later moment nog ingaan. En dan gaan we eens kijken waar we uitkomen.
Ja, ik ben heel benieuwd.
Ja.
Ik sta er open in.
Ja, we beginnen niet met humor, hoewel we daar de podcast wel mee begonnen.
Mm-hmm.
Met al meteen mooi twee voorbeelden van hetzelfde voorbeeldje eigenlijk. Ik wil beginnen met creativiteit en originaliteit.
Ja.
Omdat ik denk dat je dat toch eigenlijk het allervaakste hoort.
Die hoor je zo vaak.
Je hebt hem straks bij jouw ergernisje ook alweer genoemd. Het woord één bloedeloze, wat was het?
Eenheidsworst.
Ja. Tom, AI produceert slop. Je ziet het meteen. Het is altijd hetzelfde. Het is niet creatief. Dat is iets wat een mens kan. Dat kan AI niet. Ja.
En dat klopt volledig als jij niet mens-machine-mens principe gebruikt. Dus als jij een hele slechte prompt doet van schrijf een essay over AI in het onderwijs, ja, dan komt daar een soort van slop uit, een soort eenheid. Want als die andere, als iedereen dat in de klas precies die prompt doet, dan krijg je ongeveer hetzelfde eruit. Terwijl als jij mensen het mens-machine-mens principe laat toevoegen en toepassen, ja, dan krijg je allemaal andere verhalen waarin je je eigen creativiteit kan gebruiken, waarin je de creativiteit die AI heeft kan inzetten. Nou, volgens mij is dit volledige onzin. Ja, het kan eruit komen, maar dat hoeft helemaal niet.
Ja, ik eens. Hè, ik denk dat er intussen zoveel onderzoeken zijn waaruit blijkt dat als je dat blind laat testen, dat mensen in het algemeen de AI als creatiever zien en origineler zien.
Vind ik een hele belang. Wil ik echt een uitroep bijzetten. Bij blinde tests komt constant eruit dat die AI creatiever is dan mensen. Ja. Constant.
Ja, en blind wil zeggen dat je niet weet wat het is, hè? Want anders is het moeilijk lezen.
Mm.
Ik zit alweer bij humor, sorry.
Wauw,
die was slecht. Oké, dankjewel. Dat was een GPT-5 dan. En nu weer terug naar de inhoud. Wat ik wil zeggen is, creativiteit is een begrip waarvan, en ik denk dat dat voor meer begrippen gaat gelden, waar wij, denk ik, ons als mens heel erg aan vasthouden. Dat zijn wij wel. Wij zijn bijzonder. Wij kunnen creatief denken. En een AI combineert slechts dingen die hij in zijn training heeft gezien. Ik denk dat voor 99,99% van alle mensen dat precies is wat je doet als je creatief bent. Namelijk dingen combineren die je ooit gezien hebt. En hoe beter je daarin bent van verschillende contexten dingen bij elkaar halen en daar de verbanden tussen zien, hoe creatiever jij bent, zeg maar. Want je verzint dan als het ware iets nieuws. Je combineert iets wat nog niet eerder was gedaan.
Ja.
Nou, helemaal iets nieuws bedenken doet bijna geen enkel mens. Maar ik denk dat dat wordt gezien als creatief. Hè. Je komt op originele ideeën enzovoorts. Laat dat nou precies zijn waar AI heel goed in is. Verbanden zien in dingen uit verschillende contexten in die data.
Ja.
Dus sorry mensen, maar dat is echt gewoon 1-0 voor AI. Dat kan AI zo, die kan gewoon meer data verwerken. Wat ik nog als verdieping zou willen toevoegen is dat ons vriend Demis Hassabis, ik had lang niet meer gesproken trouwens, maar het hoofd van Google DeepMind, Nobelprijswinnaar, die zegt creativiteit voor mij is, een AI is pas creatief op het moment dat het iets fundamenteel nieuws bedenkt. Dus bijvoorbeeld zonder te weten dat er zoiets is als de relativiteitstheorie, net zoals Einstein relativiteitstheorie bedenkt. Of een spel als Go. En dat is iets anders dan simpelweg het combineren van dingen.
Ja.
En ik denk, ja, maar op het moment dat we dat gaan zeggen, dan is natuurlijk ook geen enkel mens creatief.
Nee, precies. Dat moet je dan ook
dan leg je de lat zo hoog
absoluut.
En dat mag hij doen.
Ja.
En misschien komt het daar wel. Maar als we het gewoon hebben over creativiteit, dan denk ik, ja, maar mensen, Waar heb je het over?
Ik heb dus best wel veel gespeeld met Nano Banana. Dus dan upload ik een grappige foto van mijn hond. En dan zeg ik tegen Gemini van... Hey, analyseer deze foto's. In wat voor gekke situaties kunnen we hem plaatsen? En dan zegt hij... Ja, je moet hem als een soort van DJ zetten. En dan zeg ik... Oké, ga maar doen. En dan krijg je echt zoiets grappigs daaruit. Ja, dat is toch creativiteit, of niet? Tenminste, ik vind dat heel grappig.
Ja, de output leuk, is in ieder geval creatief, hè?
Ja.
Ja. Hey, zullen we er nog eens eentje pakken?
Ja.
Eentje die ook heel veel genoemd wordt.
Zeker in het onderwijs.
Emotioneel begrip en empathie.
Ja.
En overigens niet alleen in het onderwijs, want er zijn ook heel veel nieuwsberichten die hebben overigens niet meegenomen. Realiseer ik me nu naar die jongen die zelfmoord had gepleegd. Mm. Op basis van chatgesprekken met AI. Ja.
Dat was wel tragisch.
Dat was zeker tragisch. Daar valt overigens veel over te zeggen. Dat is niet zo zwart-wit als het vaak uit krantartikeltjes lijkt. Maar daar hebben we dus niet over. We hebben het wel over, kan AI empathie? Heeft het empathisch vermogen? En ik formuleer het expres zo.
Mm-hmm.
Heeft AI empathisch vermogen?
Nou, het vermogen denk ik niet, Marcel. Je moet dan weer lachen. Maar het kan natuurlijk... De output is zeer empathisch. Laat ik het zo formuleren. Kan het in ieder geval zijn. En ook hier hebben we weer een hele hoop onderzoek en wetenschappelijk bewijs voor. Weer in die blinde tests... Als jij de output geeft van een mens en de output geeft van een AI, dan wordt over het algemeen de output van de AI als meer empathisch ervaren.
Ja, maar een AI kan niets voelen.
Nee.
Maar kan het dan wel echt empathisch zijn?
Nou, blijkbaar wel die output geven. Het kan dus blijkbaar als output geven wat de mens op dat moment wil horen. En je hoort ook steeds meer mensen die met een AI-psycholoog praten. Ja, ik kan me best wel voorstellen dat daar best wel wat data over is. Nou, ik kan me voorstellen dat hij dat behoorlijk goed kan.
Ja, dus je zou kunnen zeggen op het moment dat je maar bloot staat aan ongelooflijk veel gesprekken, dan haal je daar eigenlijk uit wat je moet zeggen op zo'n moment en wat een ander graag hoort. Die patroontjes die zijn zo uitgekristalliseerd dat het effect van empathie eigenlijk groter is nog dan bij mensen.
Ja.
Terwijl wij ook weten, aan de achterkant zit die AI niet met je mee te huilen.
Nee, zeker niet.
Hè?
Nee, dat is wel ook echt belangrijk om te zeggen. Uiteindelijk is het een robot, dat ding voelt niet. Maar dit ding kan wel output geven, waarvan wij het gevoel hebben dat misschien wel zo is.
Ja.
En wat misschien nog wel belangrijk is, dat ding kan output geven waar wij iets van voelen. Nou, en dat zie je ook bijvoorbeeld dat mensen trouwen met een AI.
Ja.
En dat gebeurt nu al, maar ga eventjes ervan uit dat die AI nog veel beter wordt en dat dit een hele gekke wereld gaat worden.
Her.
Ja, zeker.
En ik heb het even over de film, voor degene die dat niet kent.
Ja.
Gewoon Her als in haar. Echt de moeite waard om te kijken, want we leven er middenin.
Ja, we leven er echt middenin.
Ik heb er nog eentje en die is op persoonlijke nood. En we gaan
mag ik nog eventjes naar die emotioneel begrip? ik denk wel, en volgens mij heb ik dat vorige week ook in de podcast gezegd... als mensen bij elkaar zijn, heeft dat ook een bepaald gevoel. Het nabijheidseffect, het iemand in de ogen kunnen kijken. Als we het dan hebben over wat kan AI eigenlijk niet... en dan zit hem daar wel ook een beetje in emotioneel begrip voor mijn gevoel. Dat kan het absoluut niet.
Nee, dus het feit dat het geen fysieke manifestatie heeft...
Ja.
is ook beperkend, want je krijgt
zeer beperkend
een stem... of je krijgt tekst te zien.
Ja.
Dat is het, hè? Nou, dat is een bruggetje naar waar ik het over wilde hebben... Namelijk fysieke ervaring en belichaamde kennis.
Mm-hmm.
En het is misschien een minder grote categorie nu nog, maar de robotica gaat heel snel. Dus ik denk dat dit ook een gebied is, zeg maar, waar AI heel veel ervaring en data gaat opdoen van het functioneren in een lichaam en hoe voelt iets.
Mm-hmm.
En hoe moet je dan lopen en hoe moet je dan springen? En als daar iets ligt, hoe stap je daar dan overheen?
Mm-hmm.
Maar ik heb voor mijn vak, want ik werk op de ALO, AI ook wel eens gevraagd een lesvoorbereiding te maken of een uitleg te geven over een bepaalde beweging, een sprongetje over de kast of zo, dan krijg je echt pure slop.
Yeah.
Hoeveel context je ook geeft,
pure onzin.
Omdat dat ding zelf geen lichaam heeft en ook niet de ervaring heeft, getraind is op data die ook daadwerkelijk logisch zijn voor dat ding.
Ja.
Die reproduceert gewoon, je zet 3 stappen en dan ga je met je linkerbeen dit doen. En dan denk ik, ja, maar als je het je kon voorstellen, dan wist je al dat het niet kon, zeg maar. Dus daar zie ik een hele duidelijke beperking. En wel interessant, als ik dit nu zo zeg, daar zie ik de hallucinatie, omdat ik daar expert op ben, omdat hij daar minder training heeft. En de vraag is natuurlijk, hoe zit het dan met die andere gebieden? En worden wij dan gefopt, zeg maar, doordat het ding zo'n goede output geeft? Of weet dat ding over dat onderwerp zoveel dat het ook echt geen hallucineren meer is, maar dat inzicht er echt is?
Ja, dat durf ik ook niet zeggen.
Oh, Dat is een beetje jammer. Ja. Gehoopt op een definitief antwoord hier. Nou ja,
misschien moet je jouw vriend Demis en Sabus er even bellen.
Ja, nou was weer een leuk grapje van mij. En dat is misschien een leuk bruggetje weer naar de volgende.
Ja.
Want we hebben het over humor.
Ja.
En humor is, humor moet je niet uitleggen. Dat was dan ook het grapje van Claude, wat ik overigens best wel een beetje een doordenkertje vond. Ja. Maar veel onderzoek is er niet naar. Maar wat ik kon vinden, daar scoort AI nog best wel slecht.
Ja.
Heel wisselend, zeg maar. Weet zelf echt niet zo goed. Oh ja, dit was een goede en dit niet, zeg maar. Het is een beetje een schothagel en af en toe zit er iets raaks bij.
Ja, maar wel een heel slecht schothagel, hoor. Wat ik eraan vraag, ik vind het meestal niet best.
Nee, dus ik zeg, test ik het ook bijna. Nu toevallig weer, maar ik had vorig jaar of twee jaar geleden... zat ik nog wel eens te vragen en dat doe ik eigenlijk niet meer. Terwijl andere dingen ik regelmatig ga,
want zeker.
Ik weet, nu krijg ik misschien iets moois.
Ja, ja.
En wat vaak wordt gezegd in die onderzoek is dat timing... dat humor, zeg maar, heel veel context nodig heeft... Nou, dat is iets wat ontbreekt, zeg maar. De ding heeft gruwelijk veel context over alles, maar niet over de situatie waarin jij als gebruiker zit, waarom het voor jou iets grappig is. Ja. En timing is ook een essentieel dingetje. En dat is ook de beperking van geen lichaam hebben en praten, zeg maar niet real-time met jou praten, zeg maar. Maar er zit altijd nog iets tussen, als het ware. Dat maakt het heel lastig om grappig te zijn.
Zeker. Maar niet onmogelijk. Blijkbaar. Dus ik vind dat hij dat heel slecht doet, dat zei ik net ook. Maar ik heb al wel meerdere keren om AI gelachen. En als ik dan eventjes kijk naar de VO3...
Filmdingetje.
Ja, precies. Dus de videogeneratie van Google.
Ja.
Daar heb ik ook wel eens van... Dan hadden ze een video laten genereren van een stand-up comedian met een grap.
Oh, ja.
En toen moest ik echt oprecht lachen. Dat vond ik echt grappig. En dus het kan zeker... En in video is denk ik ook weer makkelijker om mij aan het lachen te maken dan in tekstvorm.
Ja, precies.
Dus het is mogelijk, maar wel heel moeilijk. En ik denk dat het voor mensen ook best wel moeilijk is. En ook omdat dat goed uit te leggen, wanneer is iets nou grappig, behoorlijk pittig.
Ja, humor
dus
is
gaat echt, nog
echt
tijd
iets
duren.
Ongrijpbaars.
Ja,
hè?
Precies.
Heeft, ja, is een mooi bruggetje naar, denk ik, het laatste wat we nu willen noemen.
Ja?
Misschien heb jij daarna nog dingen, maar redeneren / nadenken.
Dat vind ik een moeilijke, dus ik ben benieuwd hoe jij hier naar denkt.
Ja, laat maar komen.
Nou, kijk. Moet ik iets zeggen?
Ja.
Nou ja, wat ik zeg, ik vind het moeilijk om te zeggen, kan dit ding echt redeneren of niet? We hebben redeneermodellen, wat suggereert dat die dingen kunnen redeneren. En we zien ook als dat ding langer nadenkt is even tussen aanhalingstekens, dat die een stuk betere antwoorden geeft. En dan kan die ook gaan plannen en dan kan die een hele hoop wat wij associëren met nadenken en redeneren. Of dit dan hetzelfde nadenken en redeneren is als wat wij als mensen doen, vraag ik me af. Ik weet het gewoon niet zo goed.
Nee. Nou ja, de tegenstanders van de huidige taalmodellen, die zeggen het kan eigenlijk helemaal niks, trap er niet in. Die geven aan, het is niet zeg maar een formeel model, wat gewoon zeg maar volgens de formele logica werkt. Het is een probabilistisch model, waar output uitkomt die soms logisch lijkt. Het probleem is alleen dat wij mensen natuurlijk ook geen formeel model zijn. Maar dat... Ik zal je een voorbeeldje geven. Ik zag het volgens mij, Ethan Mollick twitterde het. Die reageerde op iemand die dan bewijst had dat AI dom was. Want er was een redenering. En halverwege de redenering kwam dat ding erachter. Zeiden, ja, het is zoveel, het is 30. En toen ging hij doorredeneren. Oh, en daarom is het geen 30. Dus eigenlijk in één zin gaf hij twee antwoorden.
Ja.
En Ethan Mollick zei, dat is juist het bewijs dat het ding wel denkt. Want hij heeft eerst, zeg maar, zegt hij zonder na te denken iets.
Mm-hmm.
En dan ziet hij, wacht even, dat klopt niet. Dus het moet dat zijn. Dus daar zit toch een soort primaire logica achter.
Ja.
Wat ik ook nog wil toevoegen, en ik weet het ook niet, hè. Ik denk alleen dat het veel te veel mensen daar die zeggen, daar kunnen alleen mensen en dat ding is dom, kan het niet. Ik denk, wacht even, overschat jezelf niet als mens. En onderschat niet hoe complex die systemen aan het worden zijn.
Ja, absoluut.
Wat ze bij Anthropic doen, daar gaan ze in het model kijken. En ze gaan eigenlijk als een soort neuropsycholoog testjes doen om te kijken wat zit er nou waar in het model, wat gebeurt er. En toch hebben die best wel vreemde dingen gezien bij hoe er intern in zo'n model, zeker als je het laat nadenken wat jij dan zegt. Dus als je dat inferentie, als je niet verwacht dat hij meteen een woord geeft, dan zie je eigenlijk vergelijkbare dingen als wat wij denken zouden noemen ontstaan. Niemand weet het nog, maar ik denk niet dat we zomaar kunnen zeggen, het kan het niet. Ik blijf bij het punt wat wij volgens mij de hele tijd zeggen. De output, het effect is dat het ding gewoon denkt. Dus als jij nu 100 keer aan dat ding vraagt, leg mij eens uit waarom X en Y, dan zal die 100 keer op een andere manier tot dezelfde logica komen. En is de output eigenlijk gewoon logisch.
Ja.
Ook al is aan de binnenkant misschien niet iets logisch gebruikt. Ja. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, dat maakt hem ook minder tastbaar voor ons. Maar uiteindelijk Zeker. Komt hij met het goede.
Zeker.
Hey, we hadden het natuurlijk over wat kan AI eigenlijk niet als hoofdthema.
Ja.
Tot wanneer gaan wij deze podcast opnemen?
Je bedoelt wanneer wij klaar zijn met onze podcast?
Ja, wanneer kan die AI dat dan ook? Want we hebben AI kan niet een podcast overnemen.
Nou ja, ik denk, Tom, dat de grootste beperking in twee dingen zit. Ja. En eentje wordt betwist al door Genie 3, door Demis Hassabis. Die dacht dat ook en die zegt, volgens mij is het toch niet nodig. Ik denk dat lichamelijkheid, het leven in de wereld, dingen aanraken, dingen ervaren met een lichaam, heel belangrijk is, zeg maar, om te leren.
Het wereldmodel noemen we dat.
Het wereldmodel, letterlijk. Wat is zwaartekracht? Zie je dat alleen of moet je dat ook gewoon ervaren als mens? En voelen, letterlijk. Demis zei, dat dacht ik ook, maar nu ik zie hoe dat Genie 3 filmmodel, zeg maar, wat zo'n wereld kan creëren, eigenlijk uit al die data de zwaartekracht eigenlijk perfect nadoet, is misschien niet eens nodig. Nou, weet ik niet.
Mm-hmm.
Maar het belangrijkste is, denk ik, gewoon context. En heel veel kennis over de situatie waarin dat ding zich bevindt. Dus geheugen, zou je kunnen zeggen. Dus op het moment dat wij een podcast opnemen, maak ik de hele tijd grapjes over iets wat we 16 afleveringen geleden hebben gedaan. Of grapjes tussen ons die uit onze context voorkomt. Of die in mijn leven zijn gebeurd. Dat is allemaal niet mijn algemene kennis, maar hele specifieke contextgevoelige kennis.
Mm-hmm.
Ik denk dat dat een enorme beperking nog is. En als je dat ding veel meer geheugen geeft, dus de hele dag mee laat lopen met jou, dat die één chat heeft over jouw leven, alles ziet, alles hoort wat jij doet, dat die beperkingen eigenlijk er niet meer zijn.
Op een gegeven moment, Marcel, kunnen we natuurlijk al onze AI-tussenuurtjes in zo'n model gooien. Dan zeggen we, train alles wat je maar wil. Dan kloont hij dus ook onze stemmen. Er komt een moment dat hij dus een podcast dan kan genereren en dat we dat online zetten en dat mensen niet weten of wij het nou echt zijn of niet.
Ja, weet je wat vervelend is, Tom?
Maar voor mijn gevoel is dat echt nog niet dichtbij. Dan mis je echt nog wel veel dingen, hoor.
Er zit een hele vervelende tussenfase dat ik 2 jaar alleen met zo'n AI zit te praten.
Ja, slim. Zou ik zeker doen.
Maar die vond ik zelf wel leuk.
Ja.
Nou ja, ik weet het niet, hoor. Ik weet het niet. Ik denk echt dat geheugen en context, zeg maar, die wij hebben, dat die stiekem zo groot is. Alles wat wij mee hebben gemaakt. Als je dat voert aan zo'n AI, dat die dat kan. Maar dat kan die nog helemaal niet, want die contextwindow is gewoon veel kleiner.
Mm-hmm.
Dus dat daar een enorme beperking zit.
Ja, en eigenlijk denk ik hetzelfde over het docentschap. Dus ik geloof echt niet dat wij als docenten binnen de komende jaren overbodig zijn. Zeker niet wat wij hier doen in de klas, op zo'n school, met mensen werken. Volgens mij zit dat ook weer heel erg in die belichaming en hoe je met mensen omgaat. Daar zit zo'n grote toegevoegde waarde van mensen. Nou,
ja, en aan de andere kant kan het schrikbarend veel wel. Dus die balans, we zwenken een beetje van de een naar de andere kant, maar die balans is gewoon heel moeilijk te duiden.
Ja, zeker.
Dus volgens mij is de enige manier om erachter te komen, gewoon dingen proberen.
Dat denk ik ook. Dat is het belangrijkste altijd, toch?
Ja. Ja, moest even een bruggetje naar de slogan. Dus, ja,
niet bang zijn.
Gewoon doen, mensen.
Welkom bij het AI Tussenuurtje. In de donder bij is het gaat zo snel. AI in de donder bij. Ik kom voor zijn voorbereid.